Goedenavond mensen. Zouden de mensen die helemaal achterin willen zitten, de stoelen wat naar voren op willen vullen? Anders krijgen we op de foto straks geen mooie beelden. Dankjewel.
Stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor hem neer. God die ver. daalt neer op dit moment.
Goedenavond allemaal. Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn vanavond. Ook een bijzonder welkom, dominee Til. Fijn dat u wat met ons kon delen. Ik wil met jullie deze avond beginnen met gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond opnieuw bij elkaar mogen komen. Wilt u zijn bij de jongeren die hier hadden willen zijn, maar om welke reden dan ook er niet bij konden zijn? Het is niet vanzelfsprekend om zo bij elkaar te komen. Wees bij de oorlog in Israël, de oorlog in Oekraïne. Heere, de wereld bloedt uit 1000 wonden. Geef ze inkeer tot u, want zonder u kunnen we niks. Heere, wees bij de mensen die het moeilijk hebben. U weet wat er afgelopen week gebeurd is met een 16-jarige jonge heere. Het wordt ons nu ook zo duidelijk gemaakt, zoals Psalm 89 ons zegt. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wees bij de familie en vrienden van deze jongen. Geef ze kracht in deze moeilijke tijd. Heere, wilt u deze avond zegenen waarin het woord open mag gaan? Wilt u bij dominee Theo zijn? Geef hem wijsheid en kracht in het spreken en bij ons in het luisteren. Laat onze harten geopend worden. Zegen de muziekgroep, de techniek en alle anderen die deze avond een taak mogen hebben. Heere, dit alles bidden wij alleen in uw naam, om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu met elkaar zingen het lied Vaste Hoop.
Diep als de kloof die mij van u scheidde, hoog was de bergtop boven mijn kracht. Ik keek vertwijfeld op naar de hemel en sprak uw naam uit in de nacht. Toen brak uw liefde dwars door het donker, dreef elke schaduw uit mijn hart. Het eind is zeker, u heeft gewonnen, Jezus, u mijn vaste hoop. Ik kon op zoveel genade hopen. Wie pelt uw liefde betoont aan mij? U daalde af hier vanuit de hemel, droeg mijn schuld, u droeg mijn pijn. U werd gekruisigd, ik ben vergeven. De koning zelf noemt mij zijn kind. Ik ben van u, Heer, nu en voor eeuwig. Jezus, u mijn vaste hoop. Halleluja, prijs de Heer die mij bevrijdt. Halleluja, van de dood verlost hij mij. U breekt ketens één voor één, u breekt redding u alleen. Jezus, u mijn vaste hoop. werd het bezegeld. Uw dode lichaam werd opgewekt. Het graf is open, de leeuw verrezen. Nu is de dood ook mijn eind niet meer. Vroeg in de morgen werd het bezegeld. Uw dode lichaam werd opgewekt. Het graf is open, de leeuw verrezen. Nu is de dood ook mijn eind niet meer. Jezus, u bent de hoogste Heer. Alleluia, prijs de Heer die mij bevrijdt. Halleluja, van de dood verlost hij mij. U breekt ketens een voor een, u brengt redding nu alleen. Jezus, u
jullie een stukje lezen uit Nehemia 8. En jullie kunnen op het bord meelezen. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matthea met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zachariah en Mezulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Serapja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelalja en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra de priester en schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zeide hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit. Aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht.
De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken, overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf. Ieder op zijn dak en in de voorhoven en in de voorhoven van het huis van God en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vieren 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst, volgens de bepaling. Dan willen we nu met elkaar zingen Psalm 25, vers 2. En nadat we deze psalm hebben gezongen, wil ik graag het woord geven aan dominee Theo.
Goedenavond allemaal. Fijn om in jullie midden te zijn deze avond, deze zaterdagavond, waarop we met elkaar een gedeelte over het woord van God willen bestuderen. Wat is er heerlijker dan samen bezig zijn met het woord van de Heere? En dat woord van God is een kracht, een bron van zaligheid tot op de dag van vandaag. Heel in het bijzonder morgen, als overal de kerkdeuren opengaan, de verkondiging van het evangelie daar is. Maar ook op andere momenten als we samen zijn en de Bijbel openen en zelfs voor onszelf. Vanavond wil ik met jullie spreken over het thema tegen de stroom in. En ik denk dat we allemaal wel dat beeld kennen van zo'n, bijvoorbeeld een zalm, die vanuit de grote meren en de zeeën, soms die beekjes, de bergen op, bergopwaarts, die beekjes, dat ze fascinerend die Die kunnen dan die springen, die jumpen als het ware door dat water heen, hoger en hoger. En dan komen ze in zo'n hoger gelegen gebied, dan leggen ze hun eitjes. En dan later vinden ze hun weg weer naar de grote zee om daar te zwemmen. En die dieren die kunnen iets wat ja, haast tegennatuurlijk lijkt. Ze kunnen tegen de stroom in zwemmen. En toch geloof ik dat de Heere dat van ons allemaal vraagt. En dat is inderdaad iets tegennatuurlijks, om tegen de stroom in te zwemmen. En vanavond gaan we met elkaar nadenken over hoe we dat kunnen. En hoe de Heer ons daar zelf in zijn woord ook voor aanmoedigt. En dat gedeelte dat we net hebben gelezen, dat wil ik ook daarvoor echt gebruiken. Om voor onszelf daar lessen uit te halen. En dan moeten we dan maar meteen ook onderstrepen. Het is een vreugde en een blijdschap om dat woord van God te onderzoeken, te horen, te lezen. En tegen de stroom in te gaan. Want er is een eindeloze stroom die elke dag over jou heen komt. En waarin jij als vanzelf meebeweegt, meespoelt. En als God vanavond zegt om tegen die stroom in te gaan, dan vraagt dat wat van ons. Ik zat even te denken om er wat in te komen. Ik weet niet, wie reist er wel eens met de trein? Dat zegt voor misschien studie of iets. Ja, verschillende. Sommigen van ons zitten bijna nooit in de trein, sommigen van ons zitten heel vaak in de trein, hè, als je geregeld erin zit, misschien wel wekelijks. Ik heb zelf voor mijn studie, ik studeerde theologie in Amsterdam en dan moet je heel wat jaren met de trein gereisd. En ik herinner mij nog één keer, wel meerdere treindingen, maar één moment, dat ben ik echt niet meer vergeten, van een treinreis, dat was op het einde van een middag. Het was een beetje zo'n herfstige middag, het miezerde buiten, het was een grauwe middag. Een beetje grijzig weer, dus ja, iedereen nat en zo, jassen nat, tassen klef en zo. En de trein helemaal vol, de ruiten van de trein beslagen. En ik kwam die coupé binnen, volle trein. En ik zie die trein hè, met die vier zits, een paar van die twee zits. En ik zie zo'n vier zit, daar zitten drie mensen. En daar is dan nog één plaatsje vrij. Maar die meneer ernaast, die heeft zijn tas daar wat opgezet. Zo van in de hoop dat iedereen dan doorloopt. Maar het was het enige plaatsje, dus ik vroeg toch, mag ik daar zitten? En die man die hij knikte even en die haalt zijn tas weg. En ik met mijn natte tas, jas, ga ertussen zitten. En dan gebeurt wat in een trein heel vaak gebeurt. Dan verdwijnt iedereen in zijn eigen wereld. Hè, met je telefoon of een beetje naar buiten staren. Sommigen zitten wat te lezen. Je zit zo moe van een lange dag. Iedereen, grijze middag, in zichzelf, in die trein. En toen begon achter mij een meneer te bellen. Gewoon luid, hardop te bellen. En dat mocht, het was geen stiltecoupé of iets. En sommigen houden daar niet van, maar ergens maakt het mij ook altijd wel nieuwsgierig als iemand hardop aan het bellen is in een treincoupé. Want je hoort namelijk maar de helft van zo'n gesprek. Dus dan vraag ik me altijd af, hè, met wie belt hij? Belt hij met zijn vrouw of een collega of een goede vriend van hem? Waar gaat het over? Hè? Je probeert dat gesprek als het ware te reconstrueren van wat is dit? Maar ik had het waarschijnlijk allemaal alweer vergeten als het niet zo ging, dat op een gegeven moment die man achter ons heel hard moest lachen. Echt zo'n hartelijke schaterlach. En dat begon en hij moest, hij kon zich niet langer bedwingen, soort. En hij lachte en hij lachte. En in het begin zaten mensen wat geërgerd te kijken. Zo van, wat maakt iemand een herrie door de coupé heen? Maar het rare was, die man was echt gewoon, zo'n spontane schaterlach. Hij zat zo aan de telefoon en hij kreeg zijn zinnen bijna niet af. Weet je wel, dat je zo'n halve zin en weer een lachsalvo en weer zo'n halve zin en aan de andere kant. En het gekke is, wij zaten daar allemaal toch een beetje chagrijnig aan het einde van zo'n dag in zo'n coupé. En wij keken elkaar, vier wildvreemde mensen aan, uit ons eigen wereldje. En wij moesten ook lachen. Geen idee waarover die man lachte, maar wij moesten ook lachen. Dat gebeurde omdat een lach blijkbaar iets aanstekelijks heeft. Nou, als je een klein broertje of zusje hebt, of een neefje of nichtje of iets, dan weet je dat, kleine kinderen kunnen dat als geen ander. Als zo'n mannetje van een jaar of één begint te schaterlachen, dan ga je haast als vanzelf meedoen. Geen idee waarover die zo vrolijk is, maar het raakt je aan. Een schaterlach werkt aanstekelijk. En toen dacht ik, misschien is dat wel het geheim van het hoofdstuk dat we net hebben gelezen. Er zit in dit hoofdstuk een soort aanstekelijkheid van mensen die tegen de stroom in durven gaan, maar waarna je niet zit te kijken dat je denkt, oeh, wat zwaar en wat een moeilijk leven, maar dat je denkt, wat een, Wat een heerlijk leven, wat een vrolijkheid komt er zo eigenlijk van zo'n bladzijde uit de Bijbel. In Nehemia 8, waar ze met elkaar het woord van God lezen en ze er ontzettend blij van worden. Een verrassende vreugde. Ja, want ben je een beetje blij met de Bijbel? Kijk, als ik vanavond aan je vraag, ben je dankbaar, ben je blij dat we een Bijbel hebben? Dan denk ik dat er niet zo heel veel zijn die vanavond zeggen, nou ja, ik helemaal niet. En meestal zijn we dan ook nog wel zo netjes dat we tegen elkaar zeggen, ja, tuurlijk, ik ben heel dankbaar dat we in onze eigen taal een Bijbel mogen lezen. En heel fijn dat we dat allemaal hebben en zo. Maar dan toch, hè, die verrassende vreugde. Echt die vrolijkheid dat je het woord van God hebt en dat je daarin kunt lezen en dat je daar zelf ook een vreugde uit ervaart. Hoe doe je dat nou? Kijk, dat kan ik dan vanavond tegen jullie zeggen. Ja, je moet wel echt blij zijn hoor, met je Bijbel. En dan kunnen we tegen elkaar zeggen, ja, we moeten echt wel meer blij zijn met onze Bijbel. Maar ja, dat zijn mensenwoorden. Maar als God het nu eens zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, en als dat ons dan eens aansteekt, en misschien nog wel verder, dat de christenen in Nederland bekend komen te staan als mensen die zo veel vreugde beleven aan het woord van de Heer, omdat daar de zaligheid in besloten ligt. Nou, ik heb dat hoofdstuk nou al een paar keer genoemd. Even iets meer daarover. Het kwam uit Nehemia. Hè? Even de achtergrond. Nehemia, dat is de tijd van de wederopbouw. En als je Nehemia noemt, dan moet je eigenlijk ook de naam van Ezra noemen. Ezra, Nehemia, wat was er gebeurd? De Heer had tegen Israël gezegd, je mag naar het beloofde land. Ik ga jullie uit Egypte bevrijden en ik ga jullie brengen in het land dat overvloeit van melk en honing. Daar mogen jullie wonen. En God had een verbond gesloten. En de Heer had gezegd, jullie mogen daar in vrede en vrijheid wonen. Jullie mogen het land genieten als jullie je aan mijn instellingen en verordeningen houden. Nou, wat gebeurde er? Je weet hoe de geschiedenis ging. Israël ging andere goden dienen. Ze vervielen in goddeloosheid. Ze vervielen in het dienen van de afgoden, de Baal, de Astartes. En God stuurde profeten om zijn volk op te roepen tot bekering. En telkens weer die profeten die zeiden, bekeer u, bekeer. Want anders komt het oordeel van God over de zonde. En Israël bekeerde zich niet en het oordeel kwam. De ballingschap. Uit het beloofde land werden ze gehaald en ze werden in de ballingschap gevoerd. Nou, die ballingschap, dat was in twee fases eigenlijk. Eerst had je het tienstammenrijk, dat werd richting Assyrië gevoerd. En later had je het tweestammenrijk Babel, dat werd richting Babel gevoerd. Dus dat tweestammenrijk en dat tienstammenrijk. Nou, na 70 jaar komt er een omkeer in die ballingschap. Gaat de Heere weer zijn volk terugbrengen in het land van de belofte. En Ezra en Nehemia, dat zijn de leidende figuren die mogen gaan helpen aan de wederopbouw van Jeruzalem en van het land. Nou, we zien vandaag heel veel oorlogsbeelden. En je weet wat oorlog stuk kan maken. Zo lag Israël er toen bij. De stad van Jeruzalem was in puin. Het tempelcomplex was in de brand gestoken. Ze moesten die hele stad en eigenlijk alle steden, ze moesten het weer vanaf de grond af aan gaan opbouwen. En Ezra mocht met name de tempel opbouwen. En een paar jaar later Nehemia. En hij mocht met name de tempelmuren en de stadsmuur opbouwen. Dus eerst het tempelcomplex en later ook de stad Jeruzalem en de muren van de stad. Om toch weer een woning te hebben, om bescherming te hebben. Nou, als je Nehemia leest, die herbouw van de muren, dat is echt een gevecht. Ze worden telkens tegengezeten. Er is een Sambalat en een Tobia en die zitten ze dwars, die spotten met ze en die zeggen, joh, die muren die staan nog maar voor de helft overeind. Denk je ooit dat de muren afkomen en er hoeft maar een wolf overheen te springen of die muur die valt alweer in puin en het gaat jullie nooit lukken. En die spot die gaat door, dag in, dag uit. En dan lees je op een gegeven moment in de Bijbel, ze gaan het zelf geloven. Dus de spot van buiten dringt binnen in hun hart. En ze gaan zelf geloven, het gaat ons inderdaad niet meer lukken. We krijgen de muren nooit af. Onze kracht schiet tekort. Het gaat ons niet lukken. Nou, en dan staan Nehemia en Ezra op. En die gaan een preek houden namens God. Dat is echt een geweldige preek. En dan zeggen ze tegen hen, wees niet bevreesd. Denk aan de grote, ontzagwekkende Here en strijd. Strijd voor je broeders. Strijd voor je zonen en je dochters. Strijd voor je vrouwen en je huizen. En met elkaar ontstaat er een soort nieuwe kracht, nieuwe energie. En samen gaan ze dat gevecht aan. En dan verschijnt echt, ja, verrijst één voor één de muren van de stad. En er komen weer prachtige poorten in waar poortwachters staan. De muren verrijzen om de stad heen. Zoals wij vandaag dijken nodig hebben, die ons beschermen tegen het water, zo had je in die tijd de muren nodig om een stad te beschermen tegen de aanvallen van buiten, tegen verkeerde mensen die naar binnen willen. Poortwachters die kunnen kijken wat overdag naar binnen gaat en die 's nachts de deuren kunnen dichtdoen. Bescherming. En je leest in Nehemia, dit hele gebeuren dat speelt zich af bij de waterpoort. Nou, dat is dus het teken, de muren zijn weer herbouwd. Dit is het eerste hoofdstuk waarin de muren overeind staan. De stad is herbouwd, Jeruzalem is herbouwd, het tempelplein is herbouwd en eindelijk de muren en die zijn nog helemaal nieuw. Dus je moet je voorstellen, die muren van Jeruzalem staan splinternieuw. Het cement is bij wijze van spreken nog nat, het voegwerk moet nog gedaan worden. Die poort die glanst van nieuwheid, de poortwachters erin, de waterpoort, dat was de poort die naar de waterbron Gion ging, die lag net buiten de stad. Daar moest je eigenlijk altijd je water halen, dus je moest door die poort heen om je water te halen en dan kon je weer terug. En daar houdt, daar vindt eigenlijk dit plaats wat we hier in Nehemia 8 hebben gelezen. Bij de waterpoort, daar waar je naar de waterbron, de poort staat weer overeind. En dan gebeurt daar echt iets heel bijzonders. Want we hebben gelezen, ze verzamelen zich als één man bij het plein van de waterpoort en ze zeggen tegen Ezra, breng ons het boek met de wet van Mozes. Breng ons het boek met de wet. Dat is prachtig eigenlijk, hè? Het boek, de boekrollen in die tijd. Ze hadden natuurlijk geen Bijbel zoals wij. Ze hadden van die kostbare boekrollen. En Ezra, de schriftgeleerde, wordt erbij gehaald, want op dat tempelplein zijn opeens allemaal mensen verzameld bij de waterpoort en ze hebben maar één verlangen, één vraag en ze zeggen, breng ons het boek met de woorden van de Here. Breng ons het boek met de wetten van Mozes, met de stem van God zelf. Ezra, geef ons de Torah, geef ons de woorden van de levende God. Onderwijs ons, leer ons, neem ons mee de Bijbel in. Ezra, alsjeblieft, breng het boek van God. Ik vind dat zo indrukwekkend. Want daar staan ze bij de waterpoort. Die machtige muren van de stad staan net overeind. Hè? Je zou kunnen zeggen, nou zijn we veilig. Nou zijn we beschermd. Maar wat zeggen ze? Geef ons het woord van God. En ik lees daar iets in van, je kunt de stad aan de buitenkant beschermen. Maar wat beschermt de ziel van een stad? Je kunt jezelf lichamelijk beschermen. Tegen regen, tegen kou, een dak boven je hoofd, muren om je heen. Maar wat beschermt je ziel? En als het gaat over tegen de stroom in, dan denk ik dat dit het punt is waar de Heere van ons vraagt, ga tegen de stroom in. Want wij zijn heel druk bezig met het beschermen van de buitenkant van ons leven. En we leven gewoon in een grimmige tijd. Als je dag in dag uit de nieuwsstroom over je heen laat komen. Soms is het wel eens dat je 's morgens wakker wordt, misschien heb jij dat ook wel eens. En dat je dan denkt, wat zal er nou vannacht weer gebeurd zijn? Waar ergens is het weer heviger geworden? Waar is ergens weer een brandhaard? Waar is het weer gevaarlijker? We zijn bezig om onszelf te beschermen. En in Europa, we zijn ons gevoel van veiligheid wat kwijt. En moeten we hier ook niet veel meer doen aan het leger en zo. Dit laat zien, dat is een goede zaak. Je moet de muren van de stad op orde hebben. Ezra, Nehemia, ga de stad herbouwen. De Heere zegt niet, je moet op mij vertrouwen. Laat die muren maar zitten, ik zal jullie beschermen. Nee, hij zegt, herbouw de muren van de stad. Zorg voor veiligheid. Maar dan gaat het in Nehemia 8 wel één stap verder. Als de muren van de stad overeind staan, dan zeggen ze tegen elkaar, Maar nu hebben we het woord van God nodig. Want ik moet niet alleen de buitenkant beschermen. Wat beschermt mijn ziel? Iemand zei een keer, in de kerk zijn we een beetje zielig. En die bedoelde, in de kerk maken we ons ook altijd wat zorgen over onze ziel. Dat je goed zorgt voor je ziel. Want de Heer Jezus heeft een keer gezegd, je kunt aan je ziel schade lijden. En misschien dat je dat van jezelf gewoon weet. Dat je hier zit, en misschien dat anderen dat helemaal niet weten. Maar dat je hier zit en dat je zegt, ik heb schade geleden aan mijn ziel. Er zitten krassen, er zitten deuken, er zitten butsen op. Misschien door iets wat jou is overkomen. En misschien door iets wat je zelf hebt gedaan, wat je een ander hebt aangedaan. Schade opgelopen aan je ziel, in je verhouding tot de Here, in je verhouding tot de mensen onderling. Een ziel kan schade lijden. En wat beschermt nou mijn ziel? Nou, dan moet je eigenlijk even naar dat plein bij die waterpoort. Want daar staat als één man een groep mensen. En ze roepen, ze vragen, ze verlangen. Breng ons het woord van God. Eensgezind, dat vind ik dan ook nog wel mooi. Want weet je, we zijn heel verschillend, hè? Ook vanavond al. Je zegt, nou ja, qua leeftijdscategorie komt het redelijk overeen. Morgen op zondag in de kerk is het weer veel diverser. Maar heel verschillend zitten we hier. Hoe wij afgelopen week hebben doorgemaakt, waar we hebben gezeten. Hoe onze thuissituatie is, hoe we onze opleiding, onze school, ons werk. Compleet verschillende mensen met elkaar. Maar hier is die verschillende, ja, die stemmen enzovoort, allemaal hetzelfde natuurlijk. In Israël, dat was ook al heel divers. Die hebben net de muren van de stad overeind gezet. Nou, dat hoef je ook weer niet te idealiseren. Dat zal onderling ook best wel eens gedoe zijn geweest. Als je met elkaar een muur moet gaan bouwen en eigenlijk allebei geen ervaring hebt. En de een zegt, ja, ik doe het liever zo. En de ander zegt, ik doe het liever zo. En hoe zou jij het doen? Hoe zou jij het doen? En ga er maar vanuit, er was onderling echt wel eens wat. Maar hier staat als één man. Ze hebben één verlangen, één uitzien. Wat bindt alle verschillende mensen samen? Hun honger naar het woord van God. Ze zijn gretig om de woorden van God te horen. En je mag best weten, ik zie uit naar een jonge generatie in de kerk van Nederland. Die hongerig is en gretig om het woord van de Here te horen. Die verlangt om het woord van God te openen. Onderwijs ons, leer ons. Ezra, breng ons de boekrollen van de wet van de Here. Breng ons de Torah. Neem ons mee de schrift in. Nou, en Ezra doet niets liever. Hij gaat die boekrollen halen. En trouwens, het is de eerste keer dat er ook van een preekstoel gesproken wordt. Hè. Er staat een houten verhoging. Ze zijn natuurlijk op zo'n plein, zonder versterking. Dus ga er maar vanuit, er hebben echt heel veel mensen gestaan op dat plein. En er zit natuurlijk wel een soort echo in, hè, zo'n poort met muren eromheen. Maar dan nog, dat geluid draagt niet altijd even ver. Dus hoe je dit dan ziet gebeuren, ik denk dat we het ook zo voor ons moeten zien. Ze hebben een soort houten verhoging gemaakt. Nou, een beetje zoals dit, alleen dan nog iets hoger. En Ezra neemt die boekrollen mee naar boven. En die houdt ze zo boven het volk. En dan staat er, Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond wat hoger. En terwijl hij die boekrollen opent, gebeurt er iets onder het volk. Ze gaan uit eerbied staan en Ezra begint God te loven en te prijzen. Het volk heft hun handen op en ze roepen amen, amen. En Ezra begint voor te lezen uit die boekrollen en dan knielen ze allemaal neer en ze buigen zich met het gezicht ter aarde. Het is een soort heel levendig geheel. Daar bij dat plein, eerst heffen ze hun handen op, dan loven ze de Here. Ze zeggen amen, amen, hij gaat voorlezen. Ze knielen allemaal neer op de grond en er staat het is vanaf de morgen tot de avond. Nou, het is de zevende maand, het is een beetje deze tijd van het jaar. Het is de dag Rosh Hashanah, waar het hier over gaat. Dat is het Joodse nieuwjaar. Dat was een week of anderhalf geleden. Rosh Hashanah, en daarna komt het Loofhuttenfeest. Hè? En gisteren, vandaag, Yom Kippur. Nou, in die tijd van het jaar en vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Dus laten we zeggen, een uur of half negen uur begon die dienst. En die liep dan door tot een uur of vijf, 's middags. En Ezra maar lezen en onderwijzen en preken. En die mensen maar luisteren. En al die moeilijke namen die we net gelezen hebben, die staan om hem heen. Als een soort kerkraad, levieten. En dan, ja, Ezra is niet alleen maar aan het preken. Want wat gebeurt er? Die levieten die gaan die woorden van Ezra, die ze vanaf die preekstoel horen, gaan ze weer verder brengen. En zo verspreidt dat woord zich onder die mensen. Dus die levieten verspreiden zich onder de mensen. Die zijn benieuwd, hè, wat heeft Ezra gezegd, vertel me. En die levieten die vertellen dat en die komen weer terug bij Ezra om weer meer onderwijs te ontvangen. En misschien hebben ze ook wel vragen vanuit het volk dat ze mee terugnemen. En zo gaat dat heen en weer, die hele dag door, samen zitten ze dat woord van God te bestuderen. Uren en uren onderwijst Ezra, de schriftgeleerde, het volk in de wet van Mozes. En dan, ja, terwijl dat gebeurt, knielen ze neer. En dan lees je dat ze allemaal beginnen te huilen en te rouwen. Het volk huilde als ze de woorden van de wet horen. Er gaat een soort siddering door de mensenmenigte. Terwijl dat woord van God klinkt, de wet van Mozes. En het wordt gezalfd door de Heilige Geest. En opeens zien ze in die wet hun eigen leven en het veroordeelt. Dat woord dringt hun harten binnen en ze breken. De een na de ander begint te huilen. Ze zien in die wet hun eigen leven en opeens ontdekken ze, wat leef ik daar eindeloos ver bij vandaan. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. In die spiegel van de wet ontdekken ze opeens hun totale verlorenheid en doemwaardigheid als God in het recht gaat treden. Vanavond met ons. Hij die gadeslaat mijn ongerechtigheden. Wie kan voor hem bestaan? Het volk huilde. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de opwekkingen, de Great Awakenings. Er zijn verschillende grote opwekkingen geweest. George Whitefield, van die predikers. En die hielden dan preken en dan kreeg je ook deze massa-emotie. Dat mensen onder tranen hun zonden gingen belijden. En dat echt massaal mensen tot geloof kwamen. En dat breidde zich maar uit en uit. De Great Awakening, de opwekkingen, de herlevingen. Dat in korte tijd heel veel mensen tot geloof en bekering komen. En de Heer gaan zoeken en vinden. En als je leest die want soms verlang je daar wel naar. Hè? Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Maar ik kan daar als dominee wel eens naar verlangen. Dat ik denk, wat zou het heerlijk zijn als God in deze tijd, in ons land, dat zo ver weg is gedwaald bij de Heere vandaan, dat God ons een opwekking zou geven. Dat Nederland weer massaal mag gaan zoeken en ontdekken dat er een vaderhart klopt van liefde. Zoveel mensen, ook hier in Middelhannes, Sommelsdijk, ook hier op het eiland. Ja, ik denk dat hetzelfde is als in Sliedrecht. Sliedrecht is ook een dorp waar heel veel mensen naar de kerk gaan. Maar als ik op catechisatie vraag, hoeveel mensen uit jullie straat gaan er naar de kerk? Nou ja, sommige straten gaan er heel wat, sommige straten gaan er een beetje de helft, sommige straten gaat bijna niemand. Maar in elke straat wonen mensen die niet gaan, die niet weten van het evangelie. Hoeveel mensen, zielen zijn op weg om de Here te ontmoeten zonder dat ze het evangelie hebben gehoord en ontvangen en hebben geloofd. En de Heer Jezus als hun persoonlijke zaligmaker. Hoe kun je verlangen naar een herleving? Weet je waar dat altijd mee begint? Hier, met een diep berouw over eigen zonde en schuld. Altijd weer begint het met tranen, met een diep besef om te kijken in de spiegel van Gods heil. Als je zelf ook verlangt voor jezelf, hè, naar een herleving, naar een leven met de Here, vanuit de diepe vreugde en die zekerheid van het heil en de zaligheid, de vrijmoedigheid om van God te spreken. Als je verlangt naar een leven dicht bij hem, dat begint hier. Dan moet je bereid zijn om eerlijk te kijken in de spiegel van Gods wet. En dan moet je dat nou eens heel eerlijk tegen de Here zeggen. Heer, ik heb gezondigd, gedaan wat niet goed was in uw ogen. Dan moet je stoppen met jezelf overeind houden. Dan moet je niet langer jezelf goed praten of allerlei excuses bedenken of verzachtende omstandigheden en zo. Er is niets bevrijdenders dan je hart uitstorten voor God. Gewoon helemaal en totaal eerlijk worden voor de Heere. Zo, dat gebeurt hier. Ze huilen. Alleen dat is dan het rare. Met dat ze allemaal massaal in rouw zijn. Hè, je ziet ze er op de grond liggen, op de knieën, huilend en zo. Met dat dat gebeurt, gaan die levieten weer door die mensen heen. En opeens beginnen ze al die mensen toe te roepen, stil. Niet langer huilen, niet langer rouwen, niet langer verdrietig zijn. Stop ermee. Jullie zijn luid aan het huilen, maar dat moet je niet meer doen. En ze onderbreken dat rouwen, dat verdriet, heel abrupt. En ze zeggen tegen elkaar, je moet blij zijn. En toen ik dat las, dacht ik eerst wel even, hè, wat apart. Huil niet, stop met huilen, droog je tranen. Waarom zou je dit onderbreken? Moet je er niet gewoon blij mee zijn dat dit de reactie is op het luisteren naar de wet van de Heere? Als het oprecht is, rouw, verdriet. En is het ook niet een beetje onhandig en hard, als iemand nou echt verdriet heeft, om dan te zeggen stop, huil niet. Kijk, dat kun je tegen een klein kind zeggen. En zeker als kind, weet je, als ze dan een beetje aan het spelen zijn en een paar keer gevallen, weet je, en dan komt het elke keer huilend naar je toe. En op een gegeven moment ben je dat een beetje zat natuurlijk ook wel eens. En dan zeg je wel eens, nou, weet je wat, waar doet het zeer op je knie? Nou, kus je erop en nou even niet meer huilen hoor. Stoppen met huilen. Maar ja, dat doe je bij een klein kind. Maar als iemand echt, echt verdriet heeft. Stel je voor, er is iets in je leven waardoor je echt diep verdriet hebt. En dan komt de ouderling of dominee op bezoek. Zegt, nou even stoppen met huilen. Nou blij zijn. Dat doen ze hier. Ze zeggen, stop met huilen, droog de tranen, niet langer rouw. Waarom? Waarom moet het zo abrupt gestopt worden? Er staat, omdat deze dag bijzonder is voor de Heere God. Deze dag is afgezonderd voor de Heere en daarom mogen we nu niet rouwen. Nou moeten wij even een stap maken om dit echt te kunnen begrijpen, denk ik. Want wij zijn heel sterk van wat ik voel, zo uit ik mij. Ja, stel je voor, ik heb een dag dat ik niet lekker in mijn vel zit. Ja, dan kan een ander wel zeggen dat ik blij moet zijn, maar dan ga ik ook niet blij lopen doen. Hè. Ik doe zoals ik me gewoon op dat moment voel. Dat is in de Bijbel wel ietsje anders. De kalender van Israël, met al zijn feestdagen. De kalender van Israël had ruimte voor rouw en verdriet. Had ruimte voor verootmoediging en schuldbelijdenis. Maar er waren ook dagen op die kalender dat er blijdschap was. Dat er vrolijkheid was. Vreugde. En al die verschillende emoties zitten in zo'n jaar. Alleen die emoties lopen niet altijd gelijk met hoe wij het beleven. Het kon in Israël best zijn dat je bijvoorbeeld in privéomstandigheden heel veel vrolijkheid en blijdschap en dankbaarheid had, maar dat het op de kalender toevallig grote verzoendag is. Een dag van schuldbelijdenis en berouw. Of dat je zelf verdrietig bent, maar dat er op de kalender een dag staat, een feestdag van vrolijkheid en blijdschap. En zo'n dag staat hier op de kalender. Het is een dag waarop de blijdschap er moet zijn. Dat heeft de Heere gevraagd. Het loofhuttenfeest komt eraan. En daarom zeggen ze, ja, je mag eigenlijk niet langer verdrietig zijn. Ik dacht, kunnen wij daar misschien ook nog iets uit leren? Misschien is het ook wel eens heilzaam, hè? Dat je je soms ook gewoon laat meenemen in hoe de kalender het aangeeft. Ergens hebben wij als kerk natuurlijk ook zo'n soort kalender. Hè? Dankdag komt er binnenkort aan. Nou, misschien als je het zelf zou mogen kiezen, dat je zou zeggen, nou ja, nu kunnen we misschien beter een biddag houden. Met al die oorlogen en zo. We kunnen beter bidden dan dank. Nee, er staat dankdag op de kalender. En deze grillige wereld met al zijn oorlog en geweld. De kerk gaat toch de adventstijd op een gegeven moment weer in. En dan gaan we weer gedenken hoe de Heer Jezus kwam als een kind in vrede op aarde, in mensen een welbehagen. De zaligmaker der wereld. Sta je toch weer aan de voet van het kruis op Goede Vrijdag. Misschien had je zelf het helemaal niet op dat moment zo uitgekozen. Maar mag je toch zien dat er verzoenend bloed naar beneden druppelt. Om de grootste der zondaren zalig te kunnen maken. Is er een volkomen verzoening bij de Heer Jezus. Trouwens, hoef je niet mee tot Goede Vrijdag te wachten. Dat verzoenende bloed is er vanavond. Voor de allergrootste van de zondaren vanavond hier is een verzoenend bloed tot vergeving en verzoening. Als je hem aanroept in de nood, vind je zijn gunst oneindig groot. Je wordt meegenomen. Dat heeft ook iets heel krachtigs. Ik heb dat ook altijd met zondag het zingen in de kerk. Ik weet niet hoe bewust jij meezingt. Ik hoop heel bewust. Maar dat zijn natuurlijk, ja, dit staat gewoon op het psalmbord. En dat zing je dan gewoon omdat het erop staat. En dat kan een lied zijn van blijdschap en dankbaarheid. Het kan een lied zijn van verdriet en zorg. En dat zing je dan gewoon allemaal met elkaar mee. Het kan natuurlijk nooit dat al die honderden mensen precies diezelfde emoties hebben. Maar je zingt het met elkaar. En dan wordt het juist sterker van. En dan kan het zomaar zijn dat iemand die in verdriet zit, hoort zingen over de zorg van de Heer en de gemeente om hem heen zingt mee. En dat je als het ware wordt uitgetild boven jezelf uit. En dan staat hier zo'n prachtig zinnetje. Want de vreugde van de Heer, dat is je kracht. Wees niet bedroefd, rouw niet. De blijdschap des Heeren, dat is je sterkte. Wees stil, want deze dag is Hij, de vreugde van de Heeren. En dat is mooi, want er staat, dat is je kracht, dat is je sterkte. En dan moet je weten, dat woordje sterkte in het Hebreeuws, de grondtaal van de Bijbel, dat woordje sterkte, dat is ook het woordje voor burcht. Hij is mijn sterkte, mijn burcht, mijn bescherming. De vreugde van de Heere, dat is mijn bescherming, mijn kracht, mijn sterkte. En dan moet je even in gedachten nog even zien, waar staan ze op dat moment? Ze staan bij de waterpoort, die splinternieuwe muur, groot en sterk. Dat gaat hen beschermen. Nee, zeiden ze, wat beschermt mijn ziel? En nu zeggen ze, weet je wat echt de kracht van mijn leven is? De bescherming, mijn burcht, mijn toren, mijn sterkte. De vreugde van de Heere. De blijdschap des Heeren, dat is mijn sterkte. Nou, dan hebben ze alles klaar, hè? Dan is het, laten we zeggen, die dag voorbij. Hebben ze de muren van de stad, die staan overeind. De tempel staat overeind. Alles is nieuw, het glimt en blinkt. De Heere is mijn kracht. En dan gaan ze met elkaar loofhuttenfeest houden. Heb je wel eens een loofhut gezien? Weet je wat, hoe dat, een loofhut, dat hadden ze, ja, allerlei soorten loof mocht je daarvoor gebruiken. Maar wat deden ze dan? Dan maakten ze een loofhutje en die maakten ze expres een beetje gammel. En met gaten in het dak en dat de wind er doorheen kwam en dat de regen er doorheen kwam. Maar ook dat je vanuit je bed, als je daarin lag, kon je zo door het dak van de loofhut heen kijken, de kieren, en dan kon je de hemel zien. Heel primitief eigenlijk. Een loofhut maken. En wat doen ze met het loofhuttenfeest? Dan maken ze allemaal een loofhut. Dat zetten ze in hun voortuin of op straat of op een plein. En dan gaat het hele gezin gaat uit huis. En dan gaan ze een week lang in de loofhut wonen. En dat vind ik dan toch wel mooi. Hebben ze net nieuwe huizen. Nieuwe muren. Het staat net overeind. Splinten. Stel je voor, jullie hebben net een nieuw huis, hè, sleutel gekregen, alles ingericht en zo. Helemaal nieuw, het ruikt nog helemaal nieuw. En het eerste dat je dan gaat doen, je bouwt een loofhut, zet hem in de voortuin en gaat daar een week in die gammele hut leven. Dat doen ze hier. Nieuwe huizen, nieuwe muren, maar ze gaan een week lang in een loofhut, allemaal een week lang in zo'n loofhut met al zijn gaten en kieren en zo. En waarom doen ze dat? Elk jaar weer loofhuttenfeest. Dat herinnert aan de tijd in de woestijn. Dat ze onderweg waren, in tenten leefden, op weg naar het land van de belofte. Hoe God hen had bevrijd uit het slavenhuis van Egypte. En ze bracht door de woestijn op weg naar het land van de belofte. En dan leefden ze in zo'n loofhut als teken zijn onderweg. En nou hebben ze, laten we zeggen, de bestemming bereikt, zou je zeggen. Ze zijn in Jeruzalem. En alles is mooi, alles glimt en blinkt. En dan zeggen ze tegen elkaar, we gaan het loofhuttenfeest vieren. Want zelfs dit Jeruzalem is niet het einddoel. We zijn een volk met een bestemming. En al jaren onderweg, we zijn nomaden, pelgrims. Ik dacht, als het gaat over tegen de stroom in, dan gaat het over het beschermen van onze ziel. Niet alleen ons leven, ons lichaam beschermen. Maar wat beschermt ons hart, onze ziel? Geef ons het woord van de Heere. En als het gaat over tegen de stroom in, dan gaat het ook hier over. Dat je als christen weet, ik ben onderweg. Hier is niet het einddoel. Maar eenmaal komt de dag dat God komt op de wolken van de hemel, de Heer Jezus Christus, stralend als een bruid. En dan komt het erop aan. Zijn we bij hem geborgen? Is het mijn rechter? En is die ook mijn redder? Jezus de zaligmaker. En tot op de dag van vandaag zegt hij, kom naar mij toe. Als je vermoeid bent en belast, ik zal je rust geven. En dan ga je onderweg naar het land van de belofte. En onderweg mag je dan dat woord van God hebben als een lamp voor je voet en een licht voor je pad. Tot zover. Ik weet eigenlijk niet wat ik had. Heb ik nog een lied opgegeven nu? Of, nee, die heb ik niet opgegeven, maar gaan we wel zingen. Ja.
Ja. We gaan zingen Psalm 63 onder uw vleugels. En Psalm 68 vers 2. En tijdens het zingen komt de collectezak rond. Dat is voor de onkosten.
In de morgen van de dag, als ik weer ontwaken mag, dorst mijn ziel als in een land, dat door en wat wel droogte brandt. Levend water uit de bron, gaf mij dat ik zingen kon. Van uw goedheid laat niet los, wat uw hand aan mij begon. Trouwe Vader, breng mij terug, uw nabijheid is mijn schuilplaats waar ik vlucht, onder uw vleugels vind ik rust. Als ik bedenk in de nacht en mijn ziel op u wacht, denk ik terug aan hoe u sprak. Mijn ziel een veilig thuis.
Nu tijd voor pauze. De pauze is tot 9:10. En op het bord staan 2 QR-codes. De ene QR-code is voor de vragen, als je die hebt naar de aanleiding van de lezing. In de hal staat ook een tafel met briefjes. Daar kan je ze dan in de box doen. Maar het leukste is natuurlijk als je gewoon vanuit de zaal zelf stelt. De tweede QR-code is voor de Rabobank. Dus als je geen geld bij had, kan je die online overmaken. Dan is nu tijd voor pauze.
Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga.
Tijd voor de beantwoording van de vragen. Via Mentimeter heb ik niks binnengekregen. En in het bakje op de gang ook niet. Dus ik neem aan dat iedereen zijn vraag durft te stellen. Wil ik vragen of dat de dominee ook naar voren wil komen. Ik weet niet, wie heeft er een vraag in deze zaal? Dan was de lezing duidelijk, denk ik. Niemand?
Ja.
vrouw zei, het begint met wenen.
Hè? Ja, ja, zo.
Kunt u daar iets over vertellen uit uw eigen leven?
Mooie vraag. Want laten we zeggen dat wenen hier, dat is natuurlijk een soort massa-emotie bij Nehemia op het plein. Dat ze echt allemaal die wet zien en horen en dan dat op hen komt. En dat ze dan allemaal in tranen uitbarsten. Daarom noemde ik ook eventjes iets van een opwekking. Want dat gaat wel gewoon bij heel veel mensen heel verschillend. Hier is het echt in één keer, die wet die wordt weer geopend en bam, ze breken. Ik heb zelf die momenten ook wel gehad. Dat ik, het heeft bij mij altijd, als ik de heiligheid van God zag, en dan jezelf. Niet zozeer dat ik bij de voorlezing van de wet op zondag of zo, weet je, dat je dan de 10 geboden hoort en dan opeens. Het heeft natuurlijk ook wat met je karakter te maken. De een uit zich emotioneel en mener dan een ander. Maar als ik de heiligheid van God voor me zie, bedenk, dat je dan je eigen onheiligheid, kleinheid, nietigheid echt zo, nou ja, een soort siddering daarvan kan ervaren. En dat God dan genadig is. Ja.
Dus, want we denken natuurlijk bij wenen aan verdriet. Ja. Maar zijn daar nog meer emoties op dat moment al?
Ja. Nou, wenen, kijk, daar staat dus rouwden. Ja. Wij denken dan aan iemand die hard aan het huilen is. Dat lees je hier ook wel. Maar rouw is in Israël bijvoorbeeld ook je scheurt je kleren. En dat is nog niet eens dat je meteen met tranen in de ogen hoeft te staan. Maar dan heb je een teken van rouw. Dus er zitten ook wel. De Oosterling is ook wat emotioneler van aard. Als je wel eens beelden ziet uit het Oosten, weet je wel dan. Tot vandaag de dag, het oude nabije Oosten, maar vandaag ook. Er staan altijd een groepen mensen in de kamers, fel. Dus het is veel vuriger ook van. En Nederlanders zijn natuurlijk ietsje gematigder. Nou, dat krijg je ook terug in de wijze waarop de erediensten eruit zien. Maar dit is niet een reguliere kerkdienst in Israël. Dit moment is natuurlijk echt een herleving van ze openen dat woord van God. En kijk, ze kenden ook de synagogediensten. En daar zal nooit, tenminste niet altijd dit, de emotie zijn geweest. Ja. Dan ken je het zelf?
Ja, ja, zeker, absoluut. Ja, ja, ja. Het is moeilijk om het woorden bij te brengen, ja. Denk ik. Die emoties die je dan ervaart. Er is verdriet, ja, er is rouw, er is een terugkijken. Maar ook opgeraapt worden. Ja. En dat zit ook in dat moment.
Ja, prachtig. Ja.
En vastgepakt worden. En, ja. Misschien ervaar je dat niet per definitie op dat moment zelf. Maar het is wel breder dan rouw en verdriet alleen.
Ja.
Ja, en het gaat ook wel dieper, ja. 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 Maar precies omdat die Oosterling zo expressief is, is ook die overgang naar die blijdschap is natuurlijk vervreemdend.
Ja, ja.
Kunt u daar iets over zeggen? Ja. Dat u dat misschien gehad heeft, dat u zegt, en dat heeft me geholpen, dat ik eigenlijk tranen voel of blijdschap, en dat in de kalender precies tegenovergestelde stond. Dus dat u een rouwdienst moest leiden, of een bruiloft. Of, ja. En dat het toch heilzaam was.
Ja. Ja, nou is het wel zo dat natuurlijk het werk als predikant heeft die dingen ook wel echt in zich. Ik had van de week een begrafenis. En ja, dan ben je bij de familie geweest. En er zat nog geen uur tussen. Of de 12-jarigen kwamen binnen op catechisatie. Alle 7 s'avonds. Helemaal vanuit, weet je, dus dan dat schakelen. En tussendoor, ja, we zitten thuis ook nog met kleine kinderen. Ik kan niet natuurlijk, laten we zeggen, de bedroefde stemming die je vanuit je werk als predikant meeneemt, altijd soort als een bedrukte stemming op het gezin thuis leggen. Dus dat vraagt ook wel enige, ja, het klinkt wat raar, professionaliteit, ook als predikant, dat je daar, je komt natuurlijk op momenten van diep verdriet, lijden, maar ook van donkerheid, duisternis, zonde. in de gemeente tegen. En dat is iets heel kostbaars, dat je daar mag komen met het woord van de Heere, dat krachtig en levend is om in de diepste duisternis licht te kunnen brengen. Maar er zijn ook momenten dat ik weer naar huis toe fiets, en dat ik het ook wel even daar moet laten. En dan, als ik vaak naar huis toe fiets, dan is het met een gebed in mijn hart. En dan mag ik het ook gewoon weer bij de Heere leggen en dan kom ik thuis en dan is het... Dat is ook aan het einde van de catechisatieles. Dat als ik de catechisanten dan weer zie gaan. En een gebed in mijn hart voor. En zo fiets ik ook weer naar huis 's avonds. En dan leg ik het ook weer over in de handen van de Heer. Maar dat is wel de... En net als een bruiloft bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een hele blijde iets. Maar dat is ook wel gewoon werk voor een dominee. Dus je stapt natuurlijk halverwege zo'n vrolijke dag binnen. In de consistorie, het bruidspaar komt binnen. De dienst en de afloop, dan ga je weer uiteen. En dan... Dus dat zijn wel hele bijzondere momenten, maar dat is ook wel iets, gewoon een onderdeel van het dagelijkse leven. Kijk, er is wel veel, ik weet wel voor mezelf, toen ik, kijk, als je dominee wordt, dan mag je eerst als kandidaat rondpreken. Dan heb je geen eigen gemeente, dus dan preek je ergens en dan ga je weer weg. En ja, dan ontmoet je eigenlijk alleen, dan zie je de gemeente op zondag, je hebt nog een nagesprek in de kerkraad en dan rij je weer naar huis toe. En de week daarna ga je weer naar twee andere gemeenten enzovoort. En toen kreeg ik mijn eerste gemeente, dat was in Moordrecht. Dat was een kleine, overzichtelijke gemeente waar ik ook echt alle mensen kende en kon bezoeken. En dan leer je opeens bij iedereen thuis wat er is. En wat er allemaal speelt. En op catechisatie, weet je, mensen even bleven hangen. En wat er dan allemaal. En toen ging ik met een andere blik naar de gemeente kijken. Op zondag zit het natuurlijk allemaal op zijn net, dat is feestelijk, en hoe gaat het? En dat is ook allemaal goed, hè? Maar... Opeens wist je, hey, maar er zitten heel veel kruisen en verdriet en zonde en moeite onder die ogenschijnlijk mooie oppervlakte. En het rare was dat voor mij het evangelie er eigenlijk veel rijker van werd toen ik dat ontdekte. Dat ik opeens dacht, kijk, op zondag is het allemaal wel op zijn netst en mooist, maar de Heere Jezus wilde nou naar deze wereld komen. Vol met kruisen, vol met zonde, vol met duisternis. En in deze wereld wilde de Heer Jezus zaligmaker zijn. Dus voor mijzelf ging het evangelie eigenlijk meer glanzen toen ik ontdekte, de Heer Jezus kwam niet naar een soort mooi aangeklede, volmaakte mensheid, maar naar deze brokstukken die wij met elkaar zijn, wilde hij toekomen.
Mensen die hem echt nodig hebben.
Ja. Echt nodig hebben, ja. Ja.
En voor mij is het werk doet het toe.
Ja, nee, maar het is al een feest als de kerkdeuren opengaan. En dan komt iedereen weer binnen en dan denk ik wel eens, de Heere ziet ons komen. Zal de Heere nou nooit eens denken, zitten ze weer? Wordt hij er nou nooit eens moe van? En dan zegt hij toch weer, kom naar mij toe. En dan begroet hij ons met genade, zei u, en vrede. Als je er zelf, dan denk je natuurlijk te menselijk, maar goed, dat denk je ook wel eens. Ik zou de Heere nou niet zeggen, nou, ik hou de deuren gewoon eens dicht deze zondag. Even niet, nee. En dan toch weer, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En daar wordt de Heere nou nooit moe van. Nou, zo'n heerlijke heiland is onze Heere. Dus het evangelie begon eigenlijk steeds mooier te worden, juist als je de emoties van mezelf en in de gemeente leerde kennen. Ja. Ja. Mooie vragen. Meer nog, die hierop willen doorgaan?
Ja, u had gezegd, de tempel was herbouwd en die stadsmuur.
Ja.
Hoe kan het nu dat de mensen daar niet in de tempel bijeenkomen? Precies deze gebeurtenis, vroeg ik mij af.
Maar bij de waterpoort?
Ja.
Ja. Ja. Goeie vraag. Echt een bijbelstudievraag, mooi ook. De gedachte is, in de voorhof hadden alleen de mannen mogen komen. En hier lees je nadrukkelijk, vrouwen en kinderen zijn er ook bij. Dus dat de reden is, en sommigen zeggen, ja, die waterpoort is ook wel een soort symbolisch, de Gionbron, daar vlakbij. Daar moest je heen om water te halen. Nou ja, we hebben net een versie van Psalm 63 gezongen. Ik kende hem niet, maar dat verwoorden dat eigenlijk ook wel heel mooi. Een ziel vindt rust, mijn ziel is als een dor en dorstig land. Sommigen zeggen, het zit hem daarin. En anderen zeggen, ja, omdat de vrouwen en de kinderen er ook bij waren, en dat plein was groot genoeg om de scharen te bevatten. Ja. Maar het is dus wel opvallend. De tempel is klaar, maar ze staan niet op het tempelplein, maar ze gaan daar naartoe. Ja. Scherp opgemerkt. Dat is ook mooi, hè? Verduidelijksvragen vanuit de schrift. Zijn er nog meer? Ja, daarachterin.
Ik heb nog een vraag, een beetje over het thema.
Ja.
Stel, je zit in een groep van mensen die jou niet zo leuk vinden of aardig vinden. En die ook niet zoveel met God hebben. Maar je wilt toch op de een of andere manier Gods liefde aan hun laten zien. Heeft hij daar tips voor van hoe je dan toch tegen de stroom in dat kan laten zien?
Ja. Hele mooie vraag. Dus hoe doe je dat als in de groep, als je in een groep zit waar heel veel mensen niet zoveel met God hebben en je wilt toch graag iets van Gods liefde laten zien? Nou, dat laatste, dat moet je dan gewoon onderstrepen. Dus als dat het verlangen is van je hart, ik wil heel graag iets van Gods liefde laten zien. Daar begint het mee, want laten zien, dat zit al in, dat is niet altijd de mogelijkheid om met woorden te preken. Dus je kunt niet altijd met woorden iets... Nou, voor mezelf is het... Ik heb vaak mezelf de gewoonte aangeleerd om aan het begin van een week of aan het begin van een dag te bidden. Heere, wilt u me vandaag gelegenheid geven om iets aan iemand te delen van uw liefde die dat hiervoor nog niet gehoord heeft of gezien heeft. En het is echt verrassend hoe vaak dat dan gebeurt. Dus het begint, en daarom noem ik dat even, dat zinnetje, met laten we zeggen de mindset. Zie die ander als een mens die de Heer Jezus ook zo hard nodig heeft. En als je zo kijkt, nou ja, want dan verlies je ook iets van je kramp. Van, oh, ik moet vandaag, en dan ga je haast teleurgesteld naar huis. Van, ik heb weer veel te weinig laten zien. En ik had iets moeten zeggen toen die zei. En dat was een mooie opening geweest. En voor je het weet, ga je altijd naar huis toe. En zit je met, had ik maar zus, had ik maar zo. En, dus het mag ook iets van ontspannenheid geven. De Heer kent dat verlangen van je hart. En als dat het is... en je wil zelf met hem leven, dan komen daar momenten. Soms ook verrast de Heer je ermee. En soms heb je veel meer laten zien dan je zelf dacht. Dat gebeurt soms ook. Dat een ander soms meer leest en zelf denkt van, nou ja, wat stelt dat van mij nou voor? Ja. Mooie vraag. Nog andere?
Geen vraag meer. Oké. Nou, dominee, ik wil u bedanken voor de lezing die u gegeven heeft en de beantwoording van de vragen. Dan zou ik u willen vragen of u met ons wil eindigen.
Graag gedaan. Het was fijn om in jullie midden te zijn. En we mogen uitzien naar morgen. Dat wil ik even onderstrepen. Dan gebeurt er echt een groot wonder. Als de deuren van de kerk opengaan en als de stem van de Heere spreekt. Ik dacht even, toen jij zei die waterpoort en zo. Gewoon op een plaatsje ergens op deze aarde, bij een muur en een poort, klinkt de stem van de levende God. En morgen, zomaar ergens op plaatsen in Nederland, komen mensen samen en klinkt de stem van de levende God. Nou, dan mag je echt met heel veel verwachting morgen naar het huis van de Heere gaan. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe Heere in de hemel, grote en machtige God, u doet wonderen, ja, u alleen. En u deed het daar bij de waterpoort. Velen werden aangeraakt door uw woord. En ze verlangden ernaar, Esra, onderwijs ons, leer ons, neem ons mee. En wij bidden u, Heere, wilt u dat verlangen in het leven van ons allemaal werken? Dat we verlangen naar meer van uw woorden, naar uw evangelie, naar de Heere Jezus, die zich in de schrift laat zien als een volkomen zaligmaker. O Heilige Geest van God, wilt u ons allemaal aanraken, bekeren, vernieuwen. En dat we ook iets van dat licht, van die genade mogen doorgeven, aanstekelijk. Heere, we danken u voor deze avond. Wilt u wegnemen wat niet was naar uw heilige wil? Verzoening doen over al het onze. En wilt u dat wat van u was bekronen met nog meer van uw zegen. Wilt u ons veilig brengen op de plaatsen waar we naartoe gaan, als we hier weer uiteen gaan. Heer, we danken u ook voor de organisatie achter deze avonden. Geef ze ook elke keer weer uw Heilige Geest. En ook praktisch alles wat nodig is om alles in goede banen te leiden. Heer, we zien ook alweer uit naar de dag van morgen. Als op zoveel plaatsen hier en in ons land en wereldwijd gemeentes mogen samenkomen rondom uw woord. En wij bidden u, wilt u krachtig spreken, dode zondaren levend maken. En wilt u geloof werken en versterken, zodat we met vreugde iets mogen ervaren. De Heere is mijn kracht. Heere, hoor ons bidden, ons danken. We vragen het u, om Jezus wil. Amen.
Ja, van het zegenlied en zover dat kan staand.
iedereen bedanken voor jullie komst. En de volgende avond is op zaterdagavond 2 november. Dan hoopt er een spreker te komen van SDOK. En die avond wordt gehouden in de hersteldervormde kerk in Sondersdijk. En dan kunnen jullie nu nog in de hal nakletsen.